luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Je voelt je al snel de slechtste gedragswetenschapper ooit. Ze lijken zichzelf in de hiërarchie een paar treden lager te zetten dan bijvoorbeeld een psychiater of een huisarts of een CCE-consulent.
Extreem en aanhoudend probleemgedrag roept onzekerheid op bij alle betrokkenen. En onzekerheid leidt tot of-of denken. Maar als het gaat om ernstig probleemgedrag, helpt het volgens Carmen van Bussel niet om te klassificeren en protocolair te behandelen. Zij daagt ons daarom op CCE-podium uit om te gaan denken over alternatieven en te gaan denken in termen van en. Luister naar Carmen van Bussel op CCE-podium. De rol van de gedragsdeskundige bij probleemgedrag.
Nog maar kort geleden heb ik kennis gemaakt met een jonge man. Laten we hem Dirk noemen. Dirk heeft een lichte verstandelijke beperking en hij krijgt dagelijks ondersteuning bij wonen en bij werken. Maar het gaat niet zo lekker met Dirk. Het is al een aantal jaren dat hij zich steeds verder terugtrekt en geen activiteit meer buiten het huis meer doet. En de laatste maanden verliest hij zichzelf steeds vaker in zelfverwonding. Bij de mensen om Dirk heen is veel onzekerheid ontstaan. Wat is er met hem aan de hand? Wat moeten we doen? En natuurlijk was er al van alles geprobeerd. Hij is wat minder gaan werken, hij kreeg wat meer begeleiding. En hij heeft wat antidepressiva gehad. Maar niets gaf verbetering. Uiteindelijk werd CCE ingeschakeld en mocht ik meekijken. Midden in deze vastgelopen situatie trof ik mijn collega. Een jonge, bescheiden gedragswetenschapper. En ik weet niet of je jezelf hierin herkent of je collega, maar het valt mij op dat de gedragswetenschappers waar ik te gast ben, behalve jong, eigenlijk altijd heel bescheiden zijn. Ze lijken zichzelf in de hiërarchie altijd een paar treden lager te zetten dan bijvoorbeeld een psychiater of een huisarts of een CCE-consulent. En ook de gedragswetenschapper van Dirk leek liever de notulen van het gesprek te maken dan dat ze haar mening gaf over de situatie. Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat komt. Zijn gedragswetenschappers van nature bescheiden mensen? Misschien. Of heeft het ook met de aard van het vak te maken? Extreem en aanhoudend probleemgedrag roept per definitie onzekerheid op. Bij iedereen. Want niemand kan het aanzien hoe mensen als Dirk zich terugtrekken en al helemaal niet hoe mensen zichzelf beschadigen. De druk op de gedragswetenschapper is groot. Van jou wordt het verlossende antwoord verwacht. De gouden tip. Want jij bent toch de deskundige als het gaat over gedrag. En het is lastig dat die gouden tip eigenlijk nooit bestaat. En als hij al bestaat, dat hij dan vaak niet werkt. Je voelt je al snel de slechtste gedragswetenschapper ooit. En dat maakt onzeker en bescheiden. En elke gedragswetenschapper zie ik zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. En de kennis en de vaardigheden die wij hebben geleerd in onze opleidingen zou hierbij volgens mij houvast moeten geven. Maar daar zie ik wel een probleem. Want de meeste gedragswetenschappelijke opleidingen zijn zich in de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op het herkennen van psychische problemen en het protocolair behandelen daarvan. Klassificaties, bijvoorbeeld uit de DSM-5, zouden hierbij helpend zijn. En het type vraag dat met name de jonge, net afgestudeerde gedragswetenschappers heel vaak aan mij stellen, die sluit daarbij aan. En ik noem dat de of-of-vraag. Is het een autisme-spectrumstoornis? Of een reactieve hechtingstoornis. Wat is voorliggend, de angst of de depressie? En wat denk jij, is Dirk overvraagd of ondervraagd? Vanuit de behoefte om zekerheid en houvast te vinden, snap ik die of-of vragen wel. Maar geeft het antwoord op die vraag ook echt houvast als er sprake is van probleemgedrag. Want klassificaties zijn immers geen keiharde feiten. Klassificaties zijn verzamelingen van symptomen, meestal nog zonder de context, die wij een naam hebben gegeven. Klassificaties zijn theoretische constructen. En in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn begrippen als de sociaal-emotionele ontwikkeling en het sensorisch integratieprofiel veel in gebruik. En dat zijn ook theoretische constructen. En ergens zijn we met z'n allen de vergissing gaan maken dat theoretische constructen meetbare feiten zijn. Of te gebruiken zijn als iets dat de cliënt heeft. En te gebruiken zijn als een verklaring voor probleemgedrag. En dieper ingaan op de zin en de onzin van klassificaties, dat verdient op zich al een podium, dat ga ik vandaag niet doen. Voor nu is van belang dat klassificeren bij probleemgedrag meestal niet helpend is. Want klassificeren vernauwt juist de blik en beperkt dus ook de oplossingsrichting. Ik begrijp vervolgens de hoop van mijn jonge collega dat een psychiater of een arts of de CCE-consulent wel dat verlossende antwoord kon brengen. Wel die gouden tip heeft. Als een soort alleswetende super-expert. En als jonge, bescheiden, onzekere gedragswetenschapper mocht ik in een consultatie samenwerken met professor Doschen. In mijn ogen een super-expert. Maar tijdens het onderzoek deed hij een uitspraak over de cliënt die eigenlijk tegengesteld was aan wat ik gezien had. Met zachte stem en toch ook wel knikkende knieën heb ik dit tegen hem durven zeggen. Hij werd even stil en zei toen zoiets als: "Zo had ik er nog niet naar gekeken. Dank u wel." Ik heb op dat moment heel erg veel geleerd. Niemand kan alles weten, ook de super-expert niet. Niemand weet het zeker. En alleen samen kom je verder. Dank u wel, meneer Doschen. Want probleemgedrag is complex. Het is nooit een kwestie van of. Probleemgedrag is altijd een persoonlijk verhaal. Een kwestie van en. En van persoonlijke krachten en van kwetsbaarheden. En van leerervaringen in het leven. En van relaties tussen mensen. En van de invloed vanuit de context. Heeft Dirk misschien lichamelijke klachten? Heeft hij een nare ervaring meegemaakt? Mist hij zijn vertrouwde begeleider? Slaapt hij eigenlijk wel goed? En wat zijn de bijwerkingen van die antidepressiva die hij kreeg? Of spelen misschien meerdere van deze factoren een rol? De gedragswetenschapper van Dirk, de arts en ik, we moeten het samen doen. Ieder vanuit onze eigen expertise. En als gedragswetenschappers hebben we, naast de klassificaties en de superexperts, gelukkig nog veel meer theoretische kapstokken waar wij houvast in kunnen vinden. En volgens mij zijn dat er drie, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze visie op de mens met probleemgedrag. Onze pedagogische en psychologische theorieën en modellen. En een methodische werkwijze. Volgens mij zijn dat de basisingrediënten van ons vak. En daar moeten wij ons mee zien te redden. Mijn visie is dat de mens met probleemgedrag ook bezig is om zich te redden. Want het gedrag dat voor ons een probleem is, is voor de cliënt meestal een oplossing. Een manier om zich te redden in het leven. En kennelijk werkt het, anders was de cliënt er al lang weer mee opgehouden. En de onderzoeksvraag die bij deze visie hoort, is dus niet wat heeft deze cliënt, niet de of-of vraag, maar wat maakt dat deze cliënt dit probleemgedrag nodig heeft om zich te redden. En waarom lukt het niet om er mee op te houden? De vorm van het probleemgedrag maakt bij mij niet zo heel veel uit. Het maakt niet uit of Dirk zichzelf is gaan verwonden. Of misschien een eetprobleem heeft ontwikkeld. Of te veel drugs is gaan gebruiken. Het gaat mij om de dynamiek die daaronder ligt. Ik wil heel erg graag het en begrijpen. Orthopedagogische en psychologische theorieën en modellen zijn mijn tweede houvast. Elke gedragswetenschappelijke theorie probeert orde te scheppen in de complexiteit van het menselijk gedrag. En we hebben er verschillende. We hebben modellen die de menselijke basisbehoeften in kaart brengen. We hebben ontwikkelingstheorieën, een hechtingstheorie, verschillende interactie- en systeemtheorieën, theorieën over trauma en last but not least, in ontwikkeling, stressregulatiemodellen. Elke theorie biedt een kader. Elke theorie is een soort zoeklicht dat ons probeert te helpen om stukjes van het gedrag van cliënten als Dirk een stukje beter te begrijpen. Ik ben zelf opgeleid met de leertheorie. Ook slechts een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Voor mij is het altijd een startpunt. Die past bij de visie die ik heb. Welke functie heeft dit gedrag voor de cliënt in deze situatie? Welke functie heeft de zelfverwonding van Dirk? Probeert hij er misschien een andere vorm van pijn mee te overstemmen? Of helpt het hem om met rust gelaten te worden? Of krijgt hij er juist de verzorging en de nabijheid mee die hij zo ontzettend nodig heeft? En wat zegt dat over zijn behoeften? Waar sluiten we niet goed bij hem aan? Probleemgedrag begrijpen is dus een proces. Een actief en ontdekkend onderzoek naar de mens die je voor je hebt in de context waarin hij of zij leeft. En met hulp van mijn theoretische zoeklichten kan ik in gesprekken en in observaties en met een grondige dossieranalyse heel veel informatie verzamelen. Een beredeneerde, methodische en transparante manier van werken is daarna mijn derde houvast. Ik ga op basis van de verzamelde informatie hypothese vormen. Ik ga een plan maken, een plan uitvoeren, evalueren en weer terug naar de hypothese. Zitten we op de goede weg? En ik vind het zelf heel belangrijk dat niet alleen ik zelf begrijp welke stappen ik zet, maar dat ik ook kan uitleggen aan de mensen om wie het gaat. Welke theorieën, welke visie en welke gedachten er liggen onder mijn ideeën. Ik vind persoonlijk een ideografische theorie een heel fijn hulpmiddel om al die hypothesen te ordenen. Het is een manier om het en letterlijk in beeld te brengen. Welke deeloorzaken denk ik dat er een rol spelen bij de zelfverwonding van Dirk? Welke andere factoren zijn nog van invloed en wat is de samenhang daartussen? Hoe beïnvloeden ze elkaar? En waarom bestaat dit gedrag nog steeds? En zekerheid krijg ik nooit. Gedrag is ingewikkeld. Maar kan ik met de kennis van nu zeggen, het zou best kunnen dat het op deze manier in elkaar zit. Ik kan dit model, zo'n ideografische theorie, gebruiken bij allerlei vormen van probleemgedrag. En binnen mijn ideografische theorie kan ik weer verschillende orthopedagogische en psychologische theorieën kwijt. Het maken van een ideografische theorie nodigt bovendien uit tot samenwerking tussen gedragswetenschappelijke en medische disciplines. Ik kan vervolgens per factor in de ideografische theorie kijken of deze misschien te beïnvloeden of te behandelen is. Misschien kunnen we iets doen in de bejegening. Misschien kunnen we iets veranderen in het dagprogramma. Misschien is er iets nodig op het gebied van medische zorg. En misschien kunnen we zelfs wel een protocolaire psychologische behandeling gaan toepassen. Al deze mogelijkheden kunnen in een interventieplan verwerkt worden, waarin we gaan kijken waar gaan we mee beginnen en wat kan eventueel nog wachten. Na elke evaluatie kun je de ideografische theorie en je interventieplan weer een beetje bijstellen. Deze manier van werken geeft mij heel veel houvast. En veel collega's raken met mij enthousiast als ik ze kennis laat maken met deze werkwijze. Ik hoor dan uitspraken als, wauw, zo kan ik mijn vak weer uitoefenen. Helaas volgt daarop eigenlijk altijd, maar ja, daar heb ik geen tijd voor. Geen tijd. Ik hoor dat collega's uren kwijt zijn aan het registreren van vrijheidsbeperkende maatregelen en andere formulieren. Ik hoor dat op sommige plekken een klassificatie nodig is voordat je überhaupt met je werk mag beginnen. En ik hoor dat collega's veel tijd kwijt zijn aan korte termijn oplossingen en het blussen van de spreekwoordelijke brandjes. Dan heb je inderdaad weinig tijd over om je vak uit te oefenen. Onderzoek doen naar probleemgedrag kost tijd. Dat klopt. Maar de belangrijkste vraag is volgens mij, wat levert het op? Ik denk een beter begrip van en voor de cliënt en voor het gedrag dat hij of zij laat zien. Ik denk dat het oplevert een goed, onderbouwd, transparant en evalueerbaar interventieplan. Een cliënt die zich gehoord en begrepen voelt. En als we op de goede weg blijken te zijn, een cliënt die zich zonder probleemgedrag weer kan redden. Dat lijkt mij een zeer zinvolle investering van kostbare tijd. En het lijkt mij de essentie van het vak van gedragswetenschapper. Dus, kom op, gedragswetenschappers. Je hebt een vak. Een vak met een grote meerwaarde wanneer er sprake is van probleemgedrag. Dus misschien is het tijd voor een kleine revolutie. Overweeg bij alles wat je doet, draag ik hiermee werkelijk bij aan het welzijn van deze cliënt? En als dat niet zo is, stop er dan mee. Maar leg wel even uit waarom je ermee gaat stoppen. Laat je niet verleiden tot ad hoc oplossingen, tot eenvoudige adviezen op basis van klassificaties. Als er sprake is van probleemgedrag, vertraag. Neem de tijd om na te denken. En vind je houvast en je zelfverzekerdheid in een zorgvuldig en goed onderbouwd proces. Een goede, passende visie, je orthopedagogische en psychologische theorieën en modellen en een methodische manier van werken, bijvoorbeeld met een ideografische theorie. Maar enige mate van bescheidenheid blijft wel gepast. Menselijk gedrag is ingewikkeld. 100% zekerheid heb je nooit bij probleemgedrag. Dus durf het ook gerust niet helemaal zeker te weten. Ik zou zelfs willen zeggen, wantrouw elke collega die beweert het wel zeker te weten. Zoals mensen die hier een praatje staan te houden. Bescheidenheid maakt dat je open kunt blijven staan voor nieuwe ideeën, voor nieuwe theorieën. En Dirk, we weten het nog niet. Maar mijn collega en ik, we gaan beginnen met het verzamelen van informatie. We gaan een ideografische theorie maken en proberen te begrijpen wat maakt dat Dirk zijn zelfverwonding nodig heeft om zich te redden. En wat wij kunnen doen, zodat hij zich weer gezien, gehoord en begrepen voelt. En hopelijk zijn zelfverwonding niet meer nodig heeft. Trots, zelfverzekerd en met gepaste bescheidenheid. Doe je mee?